We zullen beginnen. Iedereen hartelijk welkom. Ik stel voor dat we deze Bijbelkring beginnen met het zingen van Psalm 66. En daarvan zingen we twee versen, namelijk het vijfde en het achtste vers. Psalm 66, de versen 5 en 8. Een net belemmerde onze schreden, een enge band hield ons bekneld. Gij liet door heerszucht ons vertreden. Gij gaaft ons over aan het geweld. En het achtste vers komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest. De versen 5 en 8 van Psalm 66.
Thank you.
willen we samen Gods aangezicht zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, gij eeuwige en volkomen God, gij die te hoog en te rein van ogen zijt dan dat gij het kwade zoudt zien, wij naderen voor uw aangezicht in deze door de weekse dag, nu we samen zijn op deze Bijbelkring. En we smeken u, Heere, wil u in ons midden zijn deze avond, wanneer wij opnieuw een gedeelte van dat oude boek van een van uw knechten hopen te overdenken. Het zal ook vanavond gaan over de christenreis, over de pelgrimstocht die in deze allegorie beschreven wordt, waarin al uw kinderen zich mogen herkennen. Heere, geef dat vanavond het Bijbels onderricht wat hierin tot ons komt duidelijk mag zijn. Dat de boodschap die tot ons komt ook helder verstaan mag worden. Maar nu het vanavond gaan mag over een bekeringsgeschiedenis, de handelingen van u in het leven van één die hier spreekt, vragen we of u ook het woord wat daarin door mag klinken als een toetssteen wil doen zijn. Opdat wij gaan zien voor het eerst, opnieuw, gaan onderzoeken of deze dingen ook in ons leven bekend mogen zijn. En dan leidt u uw kinderen op allerlei wijze. Dan zijn de omstandigheden verschillend. Maar de grondtrekken van uw werk, ze zijn omdat uw woord het zegt, toch altijd herkenbaar. Want uw werk laat u kennen hier op aarde, door het geloof en door genade. Heere, wil wanneer wij vanavond die geschiedenis samen overdenken, ons daarbij het licht geven. Wil ook geven dat de kracht van uw woord, wat hierin doorklinken mag, ook mensen die in banden zijn, of die twijfelen, of buigen voor uw aangezicht en hun gebeden lijken niet verhoord te worden, vanuit dit gedeelte van het oude boek de christenreis onderricht geven. En geef ons samen een gezegende avond, waarin niet de mens, ook niet een boek in het middelpunt mag staan, maar waarin u in het middelpunt staan mag en alle eer en alle aanbidding ontvangen mag. We bidden, wil u ons de bekwaamheid geven om dit gedeelte te ontvouwen. Wil u ons geopende oren en harten geven bij het luisteren, zowel hier in de zaal bij de kerk, als ook voor de kerktelefoon. We smeken dat in de vergeving van al onze zonden, om Jezus Christus wil alleen uit genade. Amen. Zoals ik al aanduidde, zullen we vanavond ons bezighouden met een bekeringsgeschiedenis. En dat is de geschiedenis van de bekering van hopenden. Na wat inleidende dingen zullen we daar vanavond zeker aan toekomen en hopelijk ook mee klaarkomen. En vandaar dat het me goed dacht om ter inleiding op dit gedeelte een bekeringsgeschiedenis uit de Bijbel te lezen. We lezen niet zoveel bekeringsgeschiedenissen uit de Bijbel, maar we zullen een van de bekendste lezen, die van de apostel Paulus. En die wordt door hemzelf verteld in Handelingen 26, de versen 9 tot en met 29. Paulus staat dan voor koning Agrippa en geeft een getuigenis van de hoop die in hem is. We lezen dus Handelingen 26, te beginnen bij het 9e vers, tot en met het 29ste vers. Handelingen 26, te beginnen bij vers 9. En daar zegt Paulus tot Agrippa het volgende. Ik meende waarlijk bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen. Hetwelk ik ook gedaan heb te Jeruzalem. En ik heb velen van de heiligen in de gevangenissen gesloten, de macht van de overpriesters ontvangen hebbende, en als zij omgebracht werden, stemde ik het toe. En door al de synagogen heb ik hen dikmaals gestraft en gedwongen te lasteren. En bovenmate tegen hen woedende heb ik hen vervolgd ook tot in de buitenlandse steden. Waarover ook als ik naar Damascus reisde met macht en last welke ik van de overpriesters had, zag ik, o koning, in het midden van de dag op de weggen licht, boven de glans der zon, van de hemel mij en degene die met mij reisden omschijnende. En als wij allen ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem tot mij sprekende en zeggende in de Hebreeuwse taal, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart tegen de prikkels de verzenen te slaan. En ik zeide, wie zijt gij, Heere? En hij zeide, ik ben Jezus die gij vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen om u te stellen tot een dienaar en een getuige der dingen beiden die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. Verlossende u van dit volk en van de heidenen, tot de welke ik u nu zende, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God, opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Daarom, o koning Agrippa, ben ik dat hemels gezicht niet ongehoorzaam geweest, maar heb eerst degene die te Damascus waren en te Jeruzalem en in het gehele land van Judea en de heidenen verkondigd, dat zij zich zouden beteren en tot God bekeren, werken doende der bekering waardig. Om deze zaken wil hebben mij de Joden in de tempel gegrepen en gepoogd om te brengen. Dan, hulp van God verkregen hebbende, sta ik tot op deze dag, betuigende, bij de klein en groot, niet zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou, namelijk dat de Christus lijden moest, en dat hij de eerste uit de opstanding der doden zijnde, een licht zou verkondigen, deze volken en de heidenen. En als zij deze dingen tot verantwoording sprak, zeide Festus met grote stem, gij raast, Paulus, de grote geleerdheid brengt u tot razernij. Maar hij zeide, ik raas niet, machtigste Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van gezond verstand. Want de koning weet van deze dingen tot welke ik ook vrijmoedigheid gebruikende spreek. Want ik geloof niet dat hem iets van deze dingen verborgen is, want dit is in geen hoek geschied. Gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. En Agrippa zeide tot Paulus, gij beweegt mij bijna een christen te worden. En Paulus zeide, ik wenste wel van God, dat en bijna en geheellijk, niet alleen gij, maar ook allen die mij heden horen, zodanigen wierden gelijk als ik ben, uitgenomen deze banden. Tot zover het gedeelte wat ik ter inleiding op het thema van vanavond wilde lezen. Het gaat vanavond over het gesprek tussen hopende en christen, waarbij de bekering van hopende nadrukkelijk aan de orde komt. Ik heb daar als titel boven geschreven, een heilzaam gesprek. De vorige maal, 14 dagen geleden, hebben we ons bezig gehouden met verschillende aanvechtingen die christen en hopende tijdens het laatste gedeelte van hun pelgrimstocht te verduren hadden. We sloten toen af met de verzoeking om in te slapen op de betoverde grond. Ik dacht dat ik daar nog juist iets over gezegd had. Vanavond wil ik daarbij aanknopen en op die verzoeking om in te slapen nog iets uitvoeriger ingaan. We geven nu eerst Bunyans beschrijving van die betoverde grond in zijn eigen woorden weer. Bunyan schrijft dan, nu zag ik in mijn droom dat ze verder reisden, tot ze in een landstreek kwamen waar de lucht de natuurlijke eigenschap heeft om de mensen slaperig te maken als ze daar voor het eerst komen en niet aan die lucht gewend zijn. Hier begon Hopende zich erg loom te voelen en zijn ogen werden zwaar van slaap. Daarom zei hij tot Christen, ik word toch zo slaperig dat ik mijn ogen nauwelijks kan openhouden. Laten we hier gaan liggen en even indutten. Dat moeten we vooral niet doen, zei zijn metgezel, opdat we niet doorslapen en nooit meer wakker worden. Waarom niet, mijn broeder? Zo gaf Hopende ten antwoord. De slaap is immers zoet voor iemand die gewerkt heeft. Als we even inslapen, zou dat ons juist verkwikken. Maar herinner je dan niet, vroeg Christen, dat een van de herders ons bevolen heeft om op onze hoede te zijn voor de betoverde grond? Daarmee bedoelde hij dat wij ervoor moesten oppassen om daar te gaan slapen. Laat ons daarom niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Daarop zei Hopende, ik erken dat ik verkeerd ben. En als ik hier alleen geweest was, zou ik door in te slapen in doodsgevaar geraakt zijn. Nu zie ik hoe waar het is wat de oude wijze zei, twee zijn beter dan één. Tot hiertoe was uw gezelschap mij tot zegen. En gij zult een goede beloning hebben voor uw arbeid. Nu dan, zei Christen, laten we een goed gesprek beginnen om zo de slaperigheid op deze plaats tegen te gaan. Ja, heel graag, antwoordde zijn reisgezel. Waar zullen we beginnen, vroeg Christen. Waar God met ons begonnen is, zei Hopende. Maar open jij het gesprek, alsjeblieft. Tot zover dit gedeelte dat Bunyan aan ons voorhoudt. Als we hierover nadenken, zeggen sommige uitleggers dat de manier waarop Bunyan dit gebied beschrijft iets sprookjesachtigs heeft. Sommigen gaan zo ver dat ze het op één lijn stellen met wonderlijke oude volksverhalen waarin magie, betoverde bossen of betoverde kastelen een grote rol spelen. Naar mijn gedachte is het onmogelijk om dat verband te leggen. Waarom mogen we van dit gedeelte niet een soort sprookjesverhaal maken? In de eerste plaats omdat Bunyan, toen hij eenmaal de Heere had leren kennen, een hardgrondige afkeer had van alle sprookjesverhalen die in die tijd in goedkope boeken voor iedereen te lezen waren. Zeker, voor zijn bekering had hij zich gretig in dat soort lectuur verdiept, maar het was hem tot zonde geworden. En daarom is het al heel onwaarschijnlijk dat Bunyan een sprookjesverhaal in zijn christenreis zou inlassen. Er is nog een bezwaar. De beschrijving van die betoverde grond is anders dan in een sprookje. Heel kort. Bunyan is er duidelijk niet op uit om hier een sprookjesachtige sfeer te schetsen. Het gaat hem hier alleen maar om een beeld te geven van een dodelijk gevaar wat het geestelijke leven bedreigt. En dat gevaar bestaat daarin dat de waakzaamheid van de pelgrims verslapt en dat zij zullen inslapen. Het beeld is misschien voor ons inderdaad wat merkwaardig. Het gaat over een gebied waar de lucht een bedwelmende invloed heeft. En er deden in die dagen wel verhalen de ronde die voor waar werden aangenomen dat er zulke gebieden bestonden. En misschien is er wel een vulkanisch gebied denkbaar waar zwaveldampen opstijgen of andere dampen waardoor mensen bedwelmd kunnen raken. In elk geval, Bunyan tekent hier dit gebied waar mensen door de lucht dommelig worden en in slaap kunnen raken. Met name Hopende voelt een grote loomheid in zich opkomen en wil zich ter ruste leggen. Christen waarschuwt echter, hier in slaap vallen is levensgevaarlijk. Pelgrims die hier indommelen kunnen nooit meer wakker worden. En daarbij herinnert Christen met nadruk aan de raad die de herders hem in dit opzicht hebben gegeven. Ze waarschuwden hem voor deze streek. Wat is bedoeld met die betoverde grond? Wel, we kunnen op twee dingen wijzen. En ik denk dat Bunyan het allebei in gedachten heeft gehad. Allereerst bedoelt hij met de betoverde grond een uiterlijke atmosfeer van welvaart en vrede. die komt voor in ons leven wanneer wij geen beproevingen kennen. In allerlei opzichten gaat het ons voor de wind. Financieel opzicht gaat het goed. Geen problemen in het gezin. We zijn gezond. Die voorspoedige omstandigheden kunnen een betoverende werking hebben. Het kan aanleiding zijn dat we ons zo behagelijk gaan voelen in dit leven, dat de eeuwige belangen uit het gezicht raken. We waren geestelijk al in slaap, maar door de voorspoed en door de vrede sukkelen we geestelijk nog verder in slaap. In een dodelijke slaap. Dat is de ene mogelijkheid. Uiterlijke welvaart, dat is die betoverde grond. Maar we kunnen bij dit gebied ook denken aan een gevaar dat meer geestelijk is. Vooral van het leven van hen die in het geestelijke leven vastigheid gevonden hebben, door het geloof iets mogen kennen van de genade van God in Christus Jezus, of degene die vastigheid menen gevonden te hebben, kan er een zekere gearriveerdheid optreden. Heel subtiel gaan we dan denken, nu ben ik er. De strijd is gestreden. Ik heb iets bereikt. Dan dreigt het godsdienstige leven een gewoonte, enkel vorm te worden. Het leven, zo er leven is, ebt eruit weg. En wanneer alles vanzelfsprekend geworden is, dat is de betoverde grond. Waar niet alleen hypocrieten, huichelaars, maar ook oprechte christenen kunnen indommelen. En dat indommelen in de betovering van het gearriveerd zijn, is gevaarlijker dan een reis door de geestelijke stormen en woestijnen. Als het stormt en de strijd hevig is, hoe moeilijk dat ook zijn kan, dan zijn we ons tenminste nog van de gevaren bewust die ons omringen. Bovendien gebruikt de Heere stormen en tegenspoeden vaak in het leven van de zijnen om te tonen hoe zij van stap tot stap van hem afhankelijk zijn. Maar als de betoverende werking van de betoverde grond als de overhand krijgt, zien we de gevaren niet meer en zien we de afhankelijkheid niet meer. Bijbels gezegd, het waken en het bidden verdwijnt. En daarom waarschuwt Christen hier zo ernstig tegen dit gevaar. Slaap niet in. En om de slaap tegen te gaan, geeft hij het beste advies wat hij in deze omstandigheden bedenken kan. Namelijk om een geestelijk gesprek te gaan voeren. Wanneer er geestelijke ingezonkenheid of slaperigheid komt, is het beste om Gods kinderen op te zoeken. Want een gesprek van hart tot hart scherpt op tot nieuwe waakzaamheid en is een grondig medicijn tegen de betovering van de sluimering. Na dit gedeelte volgt in de christenreis, zoals zoveel keren, een gedicht. Een lied eigenlijk, want oorspronkelijk zijn die verzen in Bunyan's christenreis gezongen. We kennen de melodieën niet, behalve van één in de christenreis. Maar Bunyan heeft ze als liederen bedoeld. In de meeste vertalingen wordt gesuggereerd dat Christen dit lied aan hopende voorzingt. U leest bijvoorbeeld in de vertaling, een van de vertalingen die ik zelf gebruikt heb, dat Christen zou zeggen, ik wil u eerst dit lied voorzingen. Dat staat echter nergens in de oorspronkelijke tekst. Het komt ook een beetje vreemd over dat Christen ineens zomaar gaat zingen, terwijl er hier geen aanleiding voor is. In de oorspronkelijke tekst staat alleen in de kantlijn een aantekening dat dit vers een opmerking van de dromer bevat, waarin hij aanwijst hoe men geestelijke slaperigheid moet voorkomen. Het is dus geen gedicht waarin Christen aan het woord is, maar een gedicht waarin de dromer, Bunyan zelf aan het woord is. Hij geeft hier in dichtvorm de toepassing uit het voorafgaande. Het is dus een gedichte toepassing van de vorige episode. Laten we het vers lezen. Ik heb het geprobeerd berijmd te vertalen. Laten de heiligen, als zij door slaap bevangen raken, hier komen horen hoe de pelgrims samen spraken. Ja, laten ze van hen toch ook op deze wijze leren om van hun moede ogen sluimering en slaap te weren. Gemeenschap onder heiligen, mits geestelijk beleefd, houdt hun ogen wakend, hoe de hel ook tegenstreeft. In dit leerdicht, want dat is het, geeft Bunyan dus een regel aan. Het beste middel, zo zegt hij hier, tegen geestelijke slaperigheid is een echt en oprecht geestelijk gesprek. We kunnen ook zeggen, het beste middel tegen slaperigheid is de gemeenschap der heiligen. Daarmee is iets heel belangrijks gezegd. Allereerst over die gemeenschap der heiligen. Wezenlijk voor de gemeenschap der heiligen is dus het geestelijke gesprek. Dat is heel wat anders als wat tegenwoordig sterk benadrukt wordt. Dan wordt de gemeenschap der heiligen heel sterk belicht vanuit het feit dat je oog moet hebben voor elkaar. Voor de naaste in moeilijke omstandigheden, voor de zwakke enzovoort. Dat hoort er natuurlijk ook bij, laten we dat niet vergeten. Maar een van de meest wezenlijke dingen van de gemeenschap der heiligen is het waarachtige, eerlijke, geestelijke gesprek. Ik denk dat Bunyan dat volkomen terecht hier benadrukt. En het tweede wat hiermee gezegd is, is dat dat geestelijke gesprek heilzaam is voor het geestelijke leven. Want Bunyan zegt, dat gesprek kan ertoe bijdragen dat de waakzaamheid wordt aangescherpt en dat het geestelijke leven bewaard wordt voor de loomheid die de betoverende grond op christenen uitoefent. Heilzaam. En dan volgt dat geestelijke gesprek. In dat geestelijke gesprek spreken christenen hopende samen over het geestelijke leven en wel heel persoonlijk over het geestelijk leven van hopende. Bunyan heeft dit gesprek binnen het grote raamwerk van de christenreis een plaats gegeven om drie redenen. In de eerste plaats, dat hebben we nu uitvoerig genoeg gezien denk ik, heeft Bunyan dit gesprek opgenomen om te laten zien hoe het gesprek middel is om hopende te genezen van zijn slaperigheid. Maar in de tweede plaats laat hij dit gesprek ook hier een plaats krijgen, omdat het een model is van wat een echt geestelijk gesprek behoort te zijn. U moet er eens op letten als u het gesprek eens doorleest, en dat mag u best doen de komende dagen. Hoe strak en toch ook hoe liefdevol Christen aan dit gesprek leiding geeft. Hij stelt de juiste vragen op de juiste momenten. Op andere punten onderbreekt hij Christen niet en laat hem uitpraten. We kunnen hier heel wat van leren. Op welke wijze een geestelijk gesprek gevoerd zou kunnen worden. Vooral ambtsdragers kunnen hier het een en ander aan ontlenen. Zonder te zeggen dat het altijd zo moet. Naar de letter. Er zit hier een stuk geestelijke, pastorale wijsheid in, die Bunyan ons aanreikt. Er is nog een derde reden waarom Bunyan dit verhaal hier in de christenreis opgenomen heeft. Na dit gesprek tussen christen en hopende vindt een heel ander gesprek plaats. Namelijk dat tussen christen en hopende aan de ene kant en onkunde. Ook dat is een geestelijk gesprek. Maar dat gesprek met onkunde brengt aan het licht dat deze man niet het oprechte geloof bezit. Zo vormt het gesprek met hopende een duidelijk contrast met de conversatie met onkunde. Eerst een gesprek waarin het echte geestelijke leven aan het licht komt, en daarna een gesprek waarin een huichelaar aan het woord is. Hoe begint nu dat gesprek tussen christen en hopende? Laten we nog een ogenblik naar Bunyan zelf luisteren. Waar zullen we beginnen, vroeg christen? Waar God met ons begonnen is, zei hopende. Maar open jij het gesprek alsjeblieft. En dan lezen we even verder. Toen begon christen en zei, ik wil je een vraag stellen. Hoe ben je voor het eerst op de gedachte gekomen om te gaan leven zoals je nu leeft? Bedoel je, vroeg hopende, hoe ik er voor het eerst toe kwam het goede voor mijn ziel te zoeken? Ja, dat is mijn bedoeling, antwoordde christen. Christen heeft dus aan hopende gevraagd waar ze hun gesprek zullen beginnen. En een voortreffelijk antwoord wat dan gegeven wordt is dit. Laten we beginnen waar God begonnen is te werken in onze ziel. Let u daar ook op. Vanaf het begin van dit gesprek ligt de nadruk met één al op het werk van de Heere. Juist als het over bekeringsgeschiedenissen gaat en als er over bevindingen gesproken wordt, mag de mens namelijk niet in het middelpunt staan. Dat is een grote verleiding. Maar het gaat, en dat is in dit gesprek duidelijk, als het goed is, om het werk van de eeuwige God. Christen vraagt aan hopende om iets van zijn persoonlijke leven te vertellen, van zijn bekering. Vanuit het hele gesprek wat volgt is duidelijk dat dit gesprek een bepaalde toonzetting heeft. Je kunt met iedereen niet over deze dingen spreken. Er moet een basis van vertrouwen aanwezig zijn en die is hier ook. Bovendien is het duidelijk dat niet iedereen zo helder over het begin van het werk van de Heere in zijn leven kan spreken als hopende. Dat kan bij de kinderen van de Heere soms zo heel verschillend liggen. Bunyan wist ook al te goed dat iemand die de Heere vreest niet op ieder moment over deze dingen spreken kan. En toch, christen als een bekwame pastor lokt hopende uit zijn tent. En we krijgen een aangrijpende beschrijving van het werk van God in het leven van deze zondaar te horen. Nu wil ik terwille van de duidelijkheid proberen aan te geven wat hopende naar voren brengt in 10 punten. We noemen telkens een punt uit deze conversatie. Dan lees ik wat daar door Bunyan bij gezegd wordt. En dan gaan we op elk van die 10 punten kort in. Zo wordt het gesprek en ook de onderlinge samenhang van het gesprek, de opbouw van het gesprek, het meest duidelijk, denk ik. We beginnen met het eerste punt wat in dit uitvoerige gesprek aan de orde komt. Het eerste punt is dat hopende zegt dat hij voor zijn bekering een zondaar was, die zich in niets van andere zondaren onderscheidde, of het moest zijn dat hij nog goddelozer was dan zij. We moeten namelijk niet vergeten, en het is goed om dat even in herinnering te roepen, dat hopende oorspronkelijk in de stad Ijdelheid woonde, waar de befaamde kermis werd gehouden. U herinnert zich dat. Hij voelde zich in die wat zwoele sfeer uitstekend thuis, totdat christen en getrouw in de stad aankwamen en vooral de woorden en het voorbeeld van de laatstgenoemde van getrouw die de marteldood stierf, maakte op hopende een diepe indruk. We lezen wat hij in het begin van het gesprek zegt. Hopende vertelde, lange tijd vond ik een voortdurend genoegen in de dingen die op onze kermis te koop werden aangeboden. Dingen waarvan ik nu geloof dat ze mij naar het verderf en de ondergang gevoerd hadden, als ik daarin volhard had. Wat waren dat voor dingen, vroeg christen. Alle schatten en rijkdommen van de wereld, was het antwoord van hopende. Ook schepte ik veel behagen in herrieschoppen, braspartijen, dronkenschap, vloeken, liegen, zedeloosheid, ontheiliging van de zondag. Ja, waarin al niet, dat alleen maar dient om de ziel te verwoesten. Maar toen ik van de goddelijke dingen vernam en die ging overdenken, zag ik tenslotte dat deze dingen op de dood uitlopen. Inderdaad, die goddelijke dingen hoorde ik van u. En ook van onze lieve vriend Getrouw, die vanwege zijn geloof en oprechte levenswandel op de ijdelheidskermis ter dood gebracht werd. Toen ontdekte ik dat het einde van deze dingen de dood is. En dat hierom de toorn van God komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. Uit deze dingen is duidelijk dat hopende vroeger een vermaak had in de dingen van deze wereld. Hij leefde een werelds leven in de stad waar de ijdelheidskermis werd gehouden. Hij noemt dat ook openlijk. Al horen we tussen de regels door de schaamte waarmee hij deze dingen opbiecht. En het is ook christen die hem daartoe aan moet zetten. Hij zwelgt niet in zijn eertijds. Meet zijn zonde niet breed uit. Maar zegt eerlijk en met schaamte wie hij geweest is. Het kan zijn dat vele kinderen des Heren vandaag moeten zeggen dat hun weg anders is geweest. Toch zijn er dingen, al hier in het begin, waarin ieder die de Heere vreest, zich herkent. Ik noem er twee. Allereerst valt op dat hopende zeer nederig spreekt over zijn eertijds. Hij verheft zich niet. Hij laat duidelijk uitkomen dat hij één van de zondaren was, midden in de dood. En dat is kenmerkend. Wat ook de weg is voor ons, wanneer wij genade zouden kennen. Dat we spreken over onszelf, zoals het woord over ons spreekt. En dat is als verloren zondaar. Tweede punt, wat meteen opvalt, is dat deze verloren zondaar, wiens naam hopende werd, ontdekte op een wonderlijke wijze dat de levensweg die hij ging uit loopt op de dood. En dat wanneer er geen verandering zou komen, hij in de dood zou omkomen. Hij gaat zien het ontoereikende, of als u het oude woord wilt, het ongenoegzame van zijn leven zonder God. Er komt onrust in zijn leven. En zo gaan we naar het tweede punt uit dit gesprek. Het tweede punt is dat hopende zich tegen de overtuigingen van God ging verzetten. Hij is dus aan de weet gekomen dat zijn leven op deze voet niet verder kan. Dat de toorn van God over de zonde komt. Onrust is er in zijn leven gekomen, maar tegen die beginnende overtuigingen van Gods geest gaat hij zich verzetten. Dat is het tweede punt. En we lezen maar weer wat Bunyan daarover schrijft. Christen stelde daarop de vraag, en boog je meteen onder de kracht van deze overtuiging? Nee, zei hopende, ik was niet direct bereid om het verschrikkelijke van de zonde te erkennen, of de vloek die op de zonde volgt. Maar ik probeerde mijn ogen voor het licht van het woord te sluiten, toen mijn geest pas door dat woord getroffen werd. Maar vroeg Christen, wat was de reden dat je je zo gedroeg tegenover de eerste werkingen van Gods gezegende geest in je? Hopende antwoorden, er waren verschillende oorzaken. De eerste was dat ik niet wist dat dit het werk van God in mij was. Ik had nooit gedacht dat God de bekering van een zondaar begint door hem eerst te overtuigen van zonde. In de tweede plaats werd mijn vlees nog sterk door de zonde aangetrokken en ik wilde haar beslist niet loslaten. Ten derde wist ik niet hoe ik moest breken met mijn oude vrienden. want ik hield er zo van bij hen te zijn en hun daden trokken mij zo aan. In de vierde plaats waren de uren waarin ik overtuigd werd van mijn zonde zo moeilijk en zo verschrikkelijk, dat ik zelfs de herinnering daaraan in mijn hart niet kon verdragen. We geven wat aantekeningen bij dit gedeelte. Hopende maakt hier duidelijk dat zijn wil, zijn zondige wil, zich tegen de overtuigingen van de Heere bleef verzetten. Dat is een thema wat Bunyan heel in het bijzonder uitgewerkt heeft, u weet dat misschien, in de Heilige Oorlog. Het verzet van de wil tegen het werk van Gods genade. U leest bijvoorbeeld in de Heilige Oorlog dat de Heer moedwillig, en dat is het symbool van onze wil, prachtige naam heeft hij in het Engels, will be will, dat wil zoveel zeggen, mijn wil is wet. De hardnekkige, onbuigzame wil, dat zit erin. Wij moeten dat helaas vertalen met een veel slapper woord, moedwillig. Nou, die moedwillig verzet zich volgens de Heilige Oorlog, verzet zich het langst en het hardnekkigst tegen de terugkeer van vorst Immanuel. En daarin wordt dit bijzondere punt heel duidelijk, dat onze hardnekkige, zondige wil doorgaans zomaar niet gebroken is. Om de wil door de zonde gevangen wil van de mens te breken, daar is niet minder voor nodig dan de onweerstandelijke kracht van Gods genade, dan het wonder van de wedergeboorte, wat in onze belijdenis een nieuwe schepping genoemd wordt. Een wonder van een opwekking uit de dood. Die wil moet door de almachtige kracht van Gods genade omgebogen en overgebogen worden. Dat gebeurt niet direct doorgaans. Bij hopende bleef die wil zich verzetten tegen de overtuigingen in zijn hart. Daarbij moeten we wel de aantekening maken dat dat verzet tegen die eerste overtuigingen niet bij iedereen even sterk is. God kan in het allereerste begin de wil al zo krachtig ombuigen dat de zondaar zich meer of geheel aan God gaat onderwerpen. U vindt dat bijvoorbeeld in de bekeringsgeschiedenis van Paulus. Als Paulus neergeworpen wordt op weg naar Damascus, dan geeft hij er blijk van dat de Heere hem daar gewillig maakt. Wat wilt gij dat ik doen zou? Als dat zo gebeurt, dat de Heere in het begin onze wil al krachtig ombuigt, en de weerbarstigheid breekt, komen we er doorgaans later wel achter dat er nog veel van die weerbarstige kracht van de wil in het vlees overblijft. Maar meestal is het zo zoals het hier beschreven staat. Doorgaans is er op alle mogelijke manieren toch een zekere vorm van verzet tegen de overtuigingen, net als bij hopende. En als we dan nog wat kijken naar de redenen waarom hij zich tegen die overtuigingen van God in zijn leven verzette, dan vallen verschillende dingen op. Allereerst dat er onkunde bij was. Een van de redenen was dat hij het gewoon niet wist. Hij zegt zelf, ik wist niet dat dit het werk van God in mij was. Ik had nooit gedacht dat God de bekering van een zondaar begint door hem eerst te overtuigen van zonde. Inderdaad, deze hopende had nooit gehoord, zo krijgen we de indruk uit de geschiedenis van het woord van de levende God. Was onbekend met de wijze waarop God doorgaans werkt. Bovendien kon hij zichzelf niet verklaren. Er lag een stuk onkunde achter dat verzet. Maar er was meer, niet alleen onkunde. Er was ook liefde tot de zonde. En een weigering om met de zonde te breken. En vooral om met zijn zondige vrienden te breken. En als derde punt zou je dan nog kunnen wijzen op het feit dat die overtuiging van zonde maar benauwenis met zich meebracht. En die benauwenis wil de hopende ook liever niet. Hij wil het liefst maar van zich afschuiven. En ook dat is een thema wat bij Bunyan in heel zijn werk nogal wat aandacht krijgt. De benauwenis onder overtuigingen. En dat wij zo geneigd zijn om die zo makkelijk mogelijk van ons af te schuiven. We gaan verder naar het derde punt in dit gesprek. Het derde punt is dat ook al verzet hopende zich tegen die overtuigingen komen steeds terug. Ze gaan hem steeds meer in beslag nemen. Ze krijgen zijn ziel steeds meer in hun greep, als ik dat zo mag zeggen. We luisteren opnieuw naar wat Bunyan zelf aan hopende in de mond legt. Christen merkte op: dan schijnt het mij toe dat je soms die drukkende last van je af wist te schudden. Jazeker, zei hopende, maar hij kwam toch weer in mijn herinnering terug. En dan was ik er even slecht aan toe, ja slechter nog dan tevoren. Daarop vroeg Christen: wat was het dan dat je je zondelast weer te binnen bracht? Van alles verzuchtte hopende. Bijvoorbeeld de ontmoeting met een godvruchtig man op straat. Of als ik iemand hoorde lezen in de Bijbel, of als ik last van hoofdpijn kreeg, of als ik hoorde dat mensen uit de buurt ziek waren, als ik de klok hoorde luiden voor mensen die gestorven waren, wanneer ik eraan dacht dat ik zelf moest sterven, of als dat andere plotseling, maar vooral wanneer ik eraan dacht dat ook ik spoedig voor het oordeel zou moeten verschijnen. Christen vroeg: kon je dan nooit op een gemakkelijke manier dat gevoel van zonde en schuld van je afschuiven als je er op een van deze manieren aan herinnerd werd? Nee, vooral de laatste tijd niet, zei hopende. Want toen kregen zij mijn geweten steeds meer in hun macht. En als ik er dan alleen maar aan dacht om tot de zonde terug te keren, ook al verzette mijn geest zich daartegen, dan was dat mij al een dubbele kwelling. Wat we in dit gedeelte zien, wel, hopende kon die overtuigingen toch niet op een goedkope manier van zich afschudden. Waarom kon dat niet? Antwoord is heel belangrijk: God liet hem niet met rust. En dat is een van de grootste zegeningen in ons leven. Als God ons niet met rust laat. En dat werd in allerlei dingen duidelijk. U vindt een hele reeks die we niet zullen herhalen genoemd. In allerlei dingen ging hij roepstemmen zien. Dat varieerde van de ontmoeting met een kind van God op straat. Dan voelde hij een kneep, een prik in zijn geweten. En vooral de gedachte aan het komende oordeel schokte hem. Het waren roepstemmen die aan zijn hart schudden. En nu zal het best zo geweest zijn dat de ene keer die roepstemmen dieper in zijn binnenste doordrongen dan andere keren. Zoals het in de praktijk van het leven vaak is, dat er momenten zijn waarop de roepstemmen zo diep doordringen en andere momenten lijkt het wel weer over te gaan. Wij moeten goed beseffen dat wanneer de Heere met roepstemmen komt, er indrukken zijn, er prikken zijn in ons geweten, dat we over die roepstemmen en over die prikken niet heen moeten leven. Dat is een van de grootste zonden aan de rechterflank van de gereformeerde gezindte. Ook onder ons. Dat zij die de waarheid kennen, over de roepstemmen heen leven. En door eigen schuld hun binnenste panseren tegen de roepstemmen van Gods wegen die tot ons komen. Ah, zegt u, maar als het werkelijk Gods werk is, dan kun je je tegen die roepstemmen toch niet panseren. Nee, dat is waar. Maar tegelijkertijd is het ook waar dat er in de schriften staat: en de Heere sprak wel, maar zij merkten daar niet op. O, wanneer roepstemmen in ons leven voorbij gingen, laat het een zaak mogen zijn die ons op de knieën drijft en doet smeken met de psalmdichter: keer weder, God der legermachten, en trek door in mijn leven. Bij hopende gingen door. Misschien zijn er ook momenten geweest dat die roepstemmen verzwakten, dat hij er overheen wilde leven. Maar het ging door. De overtuigingen werden dieper. Ze werden steeds moeilijker om af te schudden. En daaruit blijkt, beste vrienden, dat er dus bij de overtuiging van zonde sprake is van een proces. Laten we dat niet vergeten. Dat is iets wat doorgaans geleidelijk gaat. Steeds verder gaat. Steeds dieper gaat. En dat overtuigen van zonde, wat soms op de manier van golven verder en dieper gaat, dat gaat ook steeds door in het leven van Gods kinderen. Ik moest hierbij denken aan de woorden van de catechismus uit het stuk van de dankbaarheid. Aan het einde van de wet, vraag en antwoord 115. Waarom laat God de wet zo scherpelijk prediken, als wij die toch in heel ons leven niet kunnen houden? En dan zegt het begin van het antwoord: opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. Dat is een proces. Als God doortrekt met overtuigingen, gaat dat steeds dieper. En daar heeft een kind van God zijn leven lang voor nodig om dat te leren. Wel, hierbij hopende in het begin ging de Heere ook steeds dieper. Ook al schudde hij het van zich af, het lukte hem niet. De Heere trok door. En wat gebeurde er toen de Heere door ging trekken? Nou, dan komen we bij het vierde punt aan. En dat vierde punt is dit: omdat hopende de overtuigingen niet van zich af kon schudden, gaat hij zijn leven beteren en probeert zo vrede te vinden. Om een oude uitdrukking te gebruiken: hij komt in het werkhuis terecht. En als ik het goed zeg, daar ging hij 7 schoften op een dag werken. Dat wil zeggen, hij werkte daar in ontzaggelijk hard. Hij ging zijn leven verbeteren, dat is het vierde punt. We lezen Bunyan zelf maar weer. En wat deed je dan, vroeg Christen? Wel, ik dacht, zo gaf hopende ten antwoord, dat ik proberen moest mijn leven te verbeteren. Want ik was er vast van overtuigd dat ik anders verdoemd zou worden. En probeerde je je leven te verbeteren, was de volgende vraag van Christen. Jazeker, zei hopende, ik keerde mij niet alleen af van mijn zonde, maar meed ook zonder gezelschap en legde mij toe op godsdienstige plichten, zoals bidden, lezen, droefheid over de zonde, de waarheid spreken tot mijn naaste en meer zulke dingen. Deze dingen deed ik en nog heel wat meer, te veel om op te noemen. Bij dit korte stukje zou heel veel te zeggen zijn, ik moet me wat beperken. Maar we zien hier duidelijk dat toen die overtuigingen maar terugkwamen, hopende probeerde om zijn leven op te knappen. Die levensverbetering bestaat, zo krijgen we de indruk, vooral in het uiterlijk breken met de zonde en ook het vaarwel zeggen van de zondige kameraden van vroeger. Het lijkt wel in het uiterlijke te blijven steken. We lezen niet veel over pijn, smart over de zonde in zijn binnenste. Nee, het is een breken met de zonde, buitenkant. Bovendien legt hij zich ook toe op de godsdienstige plichten. Wordt een woord gebruikt in de oorspronkelijke tekst wat bij de Puritijnen heel geliefd was. De godsdienstige plichten of de evangelische plichten. En daar verstond men onder bidden, lezen, mediteren. Hier worden deze dingen genoemd: bidden, lezen, droefheid over de zonde, ook een evangelische plicht. De waarheid spreken tot mijn naaste en meer zulke dingen. Laat het duidelijk zijn, die evangelische plichten of die godsdienstige plichten waar het hier over gaat zijn op zichzelf zeer goed. Bidden, lezen en alles wat volgt, dat is roeping. roeping van het woord van God. Maar het motief waarom Hopende het deed en de manier waarop Hopende deed, dat was radicaal verkeerd. Hij deed het te veel in eigen kracht en hij deed het, en dat was het verkeerde motief, om zo vrede te vinden. En wanneer wij in eigen kracht door onze godsdienstige werken proberen vrede te vinden, dan laat de Heere zien, althans in het leven van Hopende, dat godsdienstige plichten ons nooit kunnen zalig maken. En dat met alle plichten een mens zondaar blijft. De Heere laat aan Hopende heel nadrukkelijk zien dat hij met al zijn godsdienstige werken nog een zondaar was. En dat Hopende desondanks toch maar krampachtig in het werkhuis bleef werken en werken om zijn leven te verbeteren. Dat kwam hieruit voort dat zijn wil nog niet gebroken was. Wel aangeslagen. Maar hij kon zich nog niet onvoorwaardelijk aan God overgeven. Bukken. Als een verlorene. Als een onwaardige. Dat was onmogelijk voor hem. Zijn weerbarstige wil was nog niet gebroken. Daarom zoekt hij in zijn eigen gerechtigde waan zelf zijn leven te beteren. Ook dat is een les die vandaag heel wat te zeggen heeft. Nogmaals. Niet ieder doorleeft deze dingen op dezelfde wijze. God kan de wil en de weerstand en de vijandschap in korte tijd krachtig breken. Maar doorgaans is het zo, zoals het hier gezegd wordt, dat een mens aangeslagen door God zoekt om met de wangedrochten, want dat zijn het, van zijn eigen werken God te behagen. En de Heere haalt er een streep door. Dat zien we in het vijfde punt. Want ondanks zijn levensverbetering, dat is dat vijfde punt, krijgt Hopende toch weer last van zijn schuld en zonde. Het geeft hem geen vrede. De Heere gaat hem nu namelijk dieper ontdekken. En tonen dat hij met zijn levensverbetering voor God niet bestaan kan. Het volgende gedeelte van het gesprek in Bunyan's Christenreis laat dat heel kernachtig zien. En dacht je toen dat het goed met je was? Vroeg Christen verder. Ja, gaf Hopende ten antwoord. Voor een tijd wel. Maar tenslotte overviel die drukkende last mij weer in al zijn zwaarte. En dat ondanks alle verbeteringen in mijn leven. Hoe kwam dat eigenlijk nu je je leven toch gebeterd had? Onderbrak Christen hem. Wel, verschillende dingen brachten mij weer in deze toestand. Zij Hopende, vooral schriftwoorden zoals deze. Al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Uit de werken der wet zal niemand gerechtvaardigd worden. Of wanneer gij al die dingen zult gedaan hebben, zo zegt, wij zijn onnutte dienstknechten die alleen gedaan hebben wat wij schuldig waren te doen. En zulke schriftplaatsen meer. Vandaar dat ik dit zei tegen mezelf. Als mijn gerechtigheid een bezoedeld kleed is, als door de werken der wet niemand gerechtvaardigd wordt, als wij na alles gedaan te hebben nog onnutte dienstknechten zijn, dan is het immers dwaasheid om te denken door de wet ooit de hemel te bereiken. Verder dacht ik ook, indien iemand in een winkel 1000 gulden schuld maakt en daarna alles betaalt wat hij sindsdien gekocht heeft, dan kan de winkelier hem toch nog vervolgen om zijn oude schuld die nog in de boeken staat en hem zelfs in de gevangenis laten werpen tot hij ook die schuld betaald heeft. Hoe hebt ge dit op uzelf toegepast? Vroeg Christen. Wel, zij Hopende, ik dacht bij mezelf, ik heb door mijn zonde een grote schuld in Gods boeken gemaakt En die kan ik door nu mijn leven te beteren nooit afbetalen. Daarom moest ik onder de betering van dit moment steeds maar denken, maar hoe moet ik verlost worden van het verderf waarin ik mij door mijn vorige overtredingen verbracht heb? Dat is een zeer juiste toepassing, zei Christen. Maar ik vraag u om verder te gaan. Daarop zei hopende, er was nog iets anders dat mij verontrustte. Zelfs nu ik een ander leven was begonnen, en dat was dit. Wanneer ik nauwkeurig mijn beste werken bezag, ontdekte ik ook daarin nog zonde, nieuwe zonde, die zich vermengde met mijn beste werken, zodat ik wel genoopt was te besluiten dat ik ondanks mijn vleiende, maar bedriegelijke mening over mijzelf en mijn goede werken, ik in één goed werk genoeg zonde bedreven had om mij naar de hel te zenden. Zelfs al was mijn vroeger leven zonder zonde geweest. Ook hier stoppen we even. We zien hier dat het steeds slechter werd in zijn eigen beleving. Allereerst gaat hij zien dat zelfs al zou hij van nu af aan rechtvaardig leven, dan zijn er nog de bergen van schuld uit het verleden. Bedreven zonde, zonde van nalatigheid, maar ook de erfschuld ligt daarachter. Zelfs al zou hij van nu af aan alle goede werken doen die nodig waren om voor de toekomst vrede te vinden en bij God aangenaam te zijn, dan was er nog die immense gracht van schuld en zonde uit het verleden. Bovendien, zelfs nu hij zijn leven betert, ziet hij dat er niet alleen in het heden zonden blijven, maar ook dat wat hij aan goede daden doet, dat die met zonde bevlekt zijn. Gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed, als vuile vodden. Door de werken wordt niemand gerechtvaardigd. En zo wordt zijn leven een samenknoopsel, u kent die uitdrukking misschien, van ongerechtigheden. Hij ziet niet alleen zonde in de openlijke verkeerde dingen die hij in het verleden gedaan heeft, maar nu ziet hij zijn hele leven onder het oordeel van de Heer. Zonde van het verleden, zonde van het heden, zelfs de gerechtigheden en de goede werken, zo met zonde bevlekt, dat één goede daad genoeg zonde bevat om hem naar de hel te zenden. En dat maakt dat deze hopende ontdekt wordt aan het feit dat hij voor God een volkomen verloren zondaar is. Dat wordt in het vervolg steeds duidelijker. Hier laat God het pijlood van zijn ontdekkende werk diep dalen in zijn ziel. Met al zijn vroomheid van het heden en zijn schuld van het verleden is hij een totaal verlorene. Let u er ook op dat vooral bij het ontdekkende element dat zijn goede werken voor God ook niet zijn dan blinkende zonde, Bunyan de schrift laat spreken. Het is vooral door het woord dat de Heere laat zien welke zonde zijn en hoe zondig onze zonden zijn. Het zesde punt. In deze nood zoekt onze hopende hulp. Hij stort zijn hart uit voor getrouw. En getrouw is de eerste die hem in deze benauwenis de weg wijst naar de Heere Jezus Christus. Of, misschien moeten we het zo zeggen, bekend maakt met de Heere Jezus Christus. We lezen eerst maar hoe dat gaat. Wat deed ge toen? Vroeg Christen. Doen, vroeg hopende. Ik wist niet wat ik doen moest. Tot ik mijn hart uitstortte voor getrouw, want we kenden elkaar goed. Hij zei mij dat nog mijn eigen gerechtigheid, nog de gerechtigheid der gehele wereld mij kon redden. Maar dat ik de gerechtigheid bezitten moest van een mens die zelf nooit gezondigd had. Dacht je wel dat hij de waarheid sprak, vroeg Christen. Als hij me dat gezegd had, antwoordde hopende, toen ik met mijn eigen betering van het leven voldaan was en ingenomen was, dan had hij vergeefse moeite gedaan. Maar nu ik mijn eigen gebreken en zonden zie, die zelfs mijn beste werken aankleven, nu ben ik genoodzaakt om zijn mening te delen. Maar dacht je toen hij je dit voor het eerst zei, dat er zo iemand gevonden kan worden, van wie naar waarheid gezegd kan worden dat hij nooit zonde had gedaan? Ik moet bekennen, zei hopende, dat die woorden mij vreemd in de oren klonken. Maar nadat ik wat meer met hem had omgegaan, was ik er ten volle van overtuigd. Hebt gij niet gevraagd wie die man was en hoe gij door hem gerechtvaardigd kon worden, vroeg Christen? Jawel, zei hopende, en hij vertelde mij dat het de Heere Jezus was die aan de rechterhand van de Allerhoogste is gezeten. En je moet door hem gerechtvaardigd worden, zo zei hij tot me, door te vertrouwen op hetgeen hij heeft gedaan in de dagen van zijn vlees en geleden heeft aan het kruis. Ik vroeg hem toen hoe de gerechtigheid van die man deze gewenste uitwerking kon hebben. Dat anderen daardoor voor God vrijgesproken werden. Hij antwoordde mij dat hij zelf de machtige God was en dat hij datgene wat hij deed niet voor zichzelf deed. En ook de dood die hij onderging niet voor zichzelf onderging, maar voor mij. Aan wie al zijn daden en de waarde daarvan zouden worden toegerekend, indien ik in hem geloofde. Hier is het licht van het evangelie, wat voor het eerst aan hopende bekendgemaakt wordt. Laten we twee dingen in gedachten houden. Dat is dat hopende ons geschilderd wordt als iemand die een vreemdeling was van God en goddelijke zaken, ook onbekend met het evangelie. Het is dus in diepe zin voor het eerst dat de prediking van het evangelie tot hem komt, wanneer hij in contact komt met deze getrouw. Maar ook al zijn wij onder de prediking van het evangelie opgegroeid, althans zeker de meeste van ons, Jezus Christus is voor iemand die nog buiten de kennis van de zaligheid leeft, een onbekende. Die gepredikte Christus moet ons persoonlijk door de verkondiging van het woord en door de toepassende werking van de Heilige Geest bekendgemaakt worden. En hier is het door middel van de arbeid, het werk van getrouw, dat hopende licht krijgt, enig licht krijgt in wie Jezus Christus is. Hij kent deze Heere Jezus Christus nog niet als hopende met hem spreekt. Hij heeft nog geen geloofsverbondenheid met hem, maar de weg der zaligheid wordt hem bekendgemaakt. En we krijgen tussen de regels door het gevoel dat deze woorden een vreemde, een wonderlijke uitwerking hebben. We weten niet precies wanneer dit gesprek tussen getrouw en hopende heeft plaatsgevonden. Misschien, zo zeggen sommige uitleggers, is hopende in de tijd van de gevangenschap van getrouw in de stad IJdelheid veel in de gevangenis geweest om deze dingen met getrouw te bespreken. In elk geval, getrouw heeft hem op een diepe en zeer eerlijke wijze bekendgemaakt met de Heere Jezus Christus. Maar er blijft een nood over in het leven van deze hopende. Getrouw heeft hem nu wel bekendgemaakt met de Heere Jezus Christus, met de ene zondeloze wiens gerechtigheid hij nodig heeft, met een Heere Jezus Christus die alleen door het geloof omhelst kan worden en gekend kan worden. Maar hoe leer ik hem kennen? Daar wordt in het gesprek ook iets over gezegd. Al zou ik me kunnen voorstellen dat u bij het lezen van dat gedeelte zegt, ik zou er nog wel iets meer over willen horen. Het accent ligt, en dat is het volgende punt, het zevende punt, dat wanneer hopende van de Heere Jezus Christus gehoord heeft, komt hij met allerlei tegenwerpingen. Als Jezus Christus de enige zaligmaker is, zou Jezus Christus zo'n zondaar als hij dan wel willen zaligmaken? Deze bezwaren worden door getrouw ontzenuwd en getrouw gaat hopende verder onderwijzen. Hij wijst hem vooral op de noodzaak van het gebed. We lezen een klein gedeelte waarin dat duidelijk wordt. En wat deed ge toen, vroeg Christen? Ik maakte allerlei verstandelijke tegenwerpingen tegen mijn geloof in, omdat ik dacht dat hij mij niet wilde redden. Wat zei getrouw toen tot u, vroeg Christen verder. Hij beval mij, zei hoop, tot hem te gaan, om mij te overtuigen. Daarop zei ik dat het gaan tot de Heere Jezus alleen maar inbeelding van mij was. Maar getrouw raadde mij aan om tot hem te komen, want ik was genodigd om te komen. Toen gaf hij mij een boek door Jezus geïnspireerd om mij aan te sporen om vrijmoediger tot hem te komen. Over dat boek zei hij dat iedere titel en jota daarin vaster stond dan de hemel en aarde. Toen vroeg ik hem wat ik moest doen wanneer ik tot hem naderde. Hij antwoordde dat ik op mijn knieën met heel mijn hart de Vader smeken moest zichzelf aan mij te openbaren. Ik vroeg hem verder op welke wijze ik mijn gebed hem mocht voorleggen. Ga, zei hij, en ge zult hem vinden gezeten op zijn genadetroon. Hij zit daar voortdurend om aan hen die tot hem komen vergeving en kwijtschelding te schenken. Ik zeide hem toen niet te weten wat ik moest zeggen als ik tot hem kwam. Daarop beval hij mij aldus te spreken. O God, wees mij de zondaar genadig en doe mij de Heere Jezus kennen en in hem geloven. Want ik zie dat ik, zo ik niet vertrouwen mag op zijn gerechtigheid, ik voor eeuwig verloren ben. Heere, ik heb gehoord dat gij een barmhartig God zijt en dat ge uw Zoon Jezus Christus hebt verordineerd tot zaligmaker der wereld. En dat ge daarom boven gewillig zijt hem te geven aan arme zondaren als ik. Want ik ben waarlijk een zondaar. Heere, neem mij aan en verheerlijk uw genade in de redding van mijn ziel door uw Zoon Jezus Christus. Amen. In dit gedeelte vallen twee dingen op. En die twee dingen zijn dit. Dat allereerst er allerlei bezwaren komen. Die bezwaren hebben te maken met de diep doorleefde onwaardigheid van hopende. Nu hij over het evangelie hoort en over Christus hoort verkondigen, hoe aanmoedigend en gunnend getrouw ook spreekt, hij ziet zichzelf als de onwaardige. Er ligt iets van het besef in zijn woorden dat hij denkt, anderen kunnen zalig worden, want daar staat de Bijbel vol, man. Maar ik ben de grootste van alle zondaren. Zou het ook voor mij kunnen? Er komen allerlei bezwaren in hem op. En toch, en dat is het tweede, als getrouw doorgaat spreken, dan blijkt deze hopende een zeer leergierig mens te zijn. Mensen die echt onwaardig zijn, zijn zeer leergierige mensen. Die moeten aan de ene kant de Heere vrijlaten en aan de andere kant kunnen ze de Heere niet loslaten. Dat ziet u ook hier. Want getrouw geeft deze arme, schuldige, ik zou haast zeggen wanhopige mens, onderwijs over het gebed. En hij vertelt hem woord voor woord wat hij aan de Heere vragen moet en vragen mag. Dus hij laat zien aan de ene kant dat er bij de Heere ruimte is. En aan de andere kant wijst hij hem de weg van het gebed. En zo lezen we in dit gedeelte dat hopende aan de ene kant zichzelf onwaardig acht. En aan de andere kant de troon van de genade gaat bestormen. Net als die Syrofenicische vrouw. Die zichzelf onwaardig acht. De Heere, ik ben een hond. Niet waard om bij uw volk gerekend te worden. Maar de honden eten toch ook van de kruimpjes die daar vallen van de tafel van hun Heer. En zo als een arme zondaar gaat hij bidden. En dan volgt, en ik wil dat toch graag al is het kort nog even noemen. Dan volgt Het achtste punt. Hij bidt, maar hij wordt niet verhoord. En ook dat is zo naar het leven getekend. Jezus Christus is hem verkondigd. Hij is bekommerd in de rechte zin van het woord om de verlossing in Jezus Christus te vinden. En hij zoekt die verlossing in Jezus Christus, maar hij wordt niet verhoord. Wat schrijft Bunyan namelijk? En hebt ge gedaan zoals hij u beval, vroeg Christen? Ja, meerdere malen. Herhaaldelijk, betuigde hopende. En openbaarde de Vader ook zijn zoon aan u, vroeg Christen, niet de eerste keer. Ook niet de tweede, derde, vierde of vijfde maal. Zelfs niet de zesde maal, zei hopende. En wat deed ge dan toen, vroeg Christen? Wel antwoordde hopende, ik wist niet meer wat ik doen moest. Kwam de gedachte niet bij u op het bidden maar na te laten, vroeg Christen hem? Ja, inderdaad, zei hopende. Wel 100 maal en eens zo vaak. Maar waarom deed ge dat dan niet, vroeg Christen? Omdat ik geloofde, zei hopende, dat hetgeen mij verteld was, de waarheid was. Te weten dat zonder de gerechtigheid van Christus de hele wereld mij niet kon redden. En daarom dacht ik bij mezelf, indien ik niet meer bid, dan sterf ik. En ik kan alleen maar sterven aan de troon der genade. Tegelijkertijd kwam dit Bijbelwoord mij te binnen. Als hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Dat gaf mij moed om te volharden in het gebed tot de Vader, om zijn Zoon aan mij te openbaren. Heel kort hier nog over. Het is dus zo dat hij blijft volharden, aangemoedigd, ondanks de ontmoediging. Vele malen, zo krijgen we de indruk, was de hemel van koper, maar hij bleef smeken. Iemand die het waarachtig om de Here te doen is, kan de hemel ook niet loslaten. En wat gebeurt er? En ik lees alleen dat 9e punt, de vertaling. Volgende keer ga ik er bij gezondheid uitvoerig op in. Maar ik wil met dat gedeelte eigenlijk het onderwerp van vanavond afsluiten. Dan komt op Gods tijd de doorbraak, de kennis van de verlossing. Hoe werd hij, zo lezen we, aan u geopenbaard, vroeg Christen? Ik zag hem niet met mijn natuurlijk oog, vertelde hopende, maar met de ogen van mijn hart. En dat ging op deze wijze. Op zekere dag was ik zeer bedroefd. Ik denk bedroefder dan ooit in mijn leven. Deze droefheid vond haar oorzaak in het opnieuw ontdekken van mijn grote en verschrikkelijke zonde. En toen ik in de toekomst niet anders zag dan de hel en de eeuwige verdoemenis, zag ik plotseling naar het mij voorkwam de Heere Jezus vanuit de hemel op mij neerzien en hoorde hem zeggen, vertrouw op de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Maar ik antwoordde, Heere, ik ben een zeer groot zondaar. Toen zei hij, mijn genade is uw genoeg. Maar Heere, wat is toch geloven? Toen zag ik uit de woorden, wie tot mij komt zal nimmer meer hongeren. En wie in mij gelooft zal nimmer meer dorsten, dat geloven en komen precies hetzelfde is. En dat hij die komt, dat is die met zijn hart en genegenheden waarachtig uitgaat naar Christus om door hem gered te worden, waarlijk in Christus gelooft. Toen kwamen de tranen in mijn ogen en ik vroeg maar, Heere, kan zo groot een zondaar als ik wel door u aangenomen en gered worden? En ik hoorde hem zeggen, wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Maar Heere, vroeg ik toen, hoe moet ik in mijn komen op u zien, opdat mijn geloof op de rechte wijze op u gevestigd wordt? Daarop zei hij, Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Hij is het einde der wet, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Hij is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Hij heeft ons lief gehad en ons uit onze zonde verlost door zijn bloed. Hij is een middelaar tussen God en mensen. Hij leeft altijd om voor ons te bidden. Hier ziet u de wonderlijke doorbraak van het evangelie in het leven van hopende. De openbaring van Christus in zijn leven. En hier vooral lijkt wat hopende meemaakte sprekend op wat Bunyan zelf meemaakte, want ook hij is bijzonder vertroost door die woorden uit Johannes 6. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Maar dat zullen we uitvoeriger bespreken de volgende keer, zo de Heere wil. Zullen we nog een vers zingen? Denk aan Psalm 40, vers 4. Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, het vierde vers. Zullen we nu pauzeren. We zullen ter afsluiting nog wat dingen bespreken die gevraagd kunnen worden. Zou er vragen zijn, dan kunnen die gesteld worden. Ik ben dus iets langer doorgegaan om toch nog ook het laatste gedeelte van dat prachtige verhaal over de bekering van hopenden even aan te stippen. Ik hoop dus volgende keer over dat laatste gedeelte nog wel het een en ander te zeggen, want daar zijn we uiteraard nog lang niet helemaal doorheen. Maar zo er vragen zijn over wat gezegd is, of naar aanleiding van wat gezegd is, dan hebt u de gelegenheid. Wie mag ik als eerste de gelegenheid geven?
Dominee.
Ja?
Toen hopende in het werk waar je bezig was, toen ik dus aan de zonden ontdekte.
Ja. Vraag is denk ik duidelijk. Ik zal hem herhalen. Toen hopende in het werkhuis was, dus toen hij bezig was om zichzelf op te knappen, was hij toen al wederom geboren of is dat gebeurd toen de Heere Jezus aan hem geopenbaard werd? Dus toen hij tot het licht kwam, tot de kennis van het heil zoals dat is in Christus Jezus. Je kan daar op verschillende wijzen over spreken. Het is natuurlijk een vraag die hele belangrijke aspecten van het geestelijke leven raakt. Je kan dat op verschillende manieren benaderen. Ik zou het liefste benaderen vanuit Bunyan zelf. En hoewel Bunyan zelf over deze dingen nadacht. Het is dus wel zo dat we dan naar andere boeken van Bunyan moeten grijpen. Want op die vraag geeft Bunyan in de Christenreis natuurlijk geen antwoord. Hij zegt niet, hier ligt de scheidslijn. Voor die tijd was hopende wedergeboren, niet wedergeboren. En na die scheidslijn is hopende wel wedergeboren. Het is duidelijk dat Bunyan wel zegt in de Christenreis dat de Heere vanaf het eerste moment van de overtuigingen dat de Heere bezig was in het hart van hopende te werken. Nou was Bunyan als echte Puritein echter iemand die een onderscheiding maakte. Een onderscheiding die je dus niet alleen bij Bunyan vindt, maar die ook te vinden is bij andere Puriteinen. Vooral bij de zogenaamde Amerikaanse Puriteinen, daar heel sterk. Dat zijn die Puriteinen die uit Engeland in de tijd van de vervolging uitgeweken zijn naar het oosten van de Verenigde Staten en daar met veel zegen gewerkt hebben. Daar vind je deze onderscheiding, namelijk dat de wedergeboren het moment is, dat stellen ze als het moment dat een zondaar Christus leert kennen. Bunyan zal dus, wanneer je hem dat rechtstreeks gevraagd zou kunnen hebben, die gedachte naar voren gebracht hebben. Dat is in het moment dat een zondaar Christus Jezus leert kennen, is die wederom geboren. Wat gaat er dan allemaal aan vooraf? Dat noemden die Puritijnen het voorbereidende werk. Dat is dus voorbereidend werk. Dat is wel Gods werk, heel duidelijk. Want Bunyan schrijft ook nadrukkelijk over het feit dat de overtuigingen van de zonde, dat het werk van de Heere is. Maar deze Puritijnen noemen dat het voorbereidende werk van de wedergeboorte of voor de wedergeboorte. Het is dus zo dat wanneer je Bunyan zelf aan het woord laat op dit punt, dat je tot geen andere conclusie kan komen, dat je zegt voor Bunyan zelf, die had deze opvatting van de wedergeboorte. Wedergeboorte betekent niet slechts de moment van de levendmaking in engere zin, zoals we dat in de dogmatiek noemen, maar wedergeboorte betekent dat een zondaar door het geloof Christus Jezus leert omhelzen. En wat daaraan voorafgaan noemde hij voorbereidend werk. Als u daar wat over wilt lezen, wat goed is, dan kan ik u aanraden het boek van dominee de Vries, hervormde predikant uit, staat op het ogenblik in Opheusden. De Orde van het Heil bij John Bunyan, daar gaat het over de hele kwestie van wedergeboorte, bekering, geloof, rechtvaardiging, heiligmaking. Daar kunt u dit uitvoerig in lezen met allemaal aanhalingen uit het werk van Bunyan daarin. Het is ook zo dat wanneer we naar Nederland kijken en vooral onder verschillende schrijvers van de nadere reformatie er ook wel andere accenten gelegd worden. En zeker ook in onze eigen kringen in het verleden wel andere accenten gelegd worden, dat men zegt, ja, het allereerste ritseling van het geestelijke leven, dat is de wedergeboorte. Als je op dit punt iemand leest als professor Wisse, bijvoorbeeld, in zijn geschriften over wedergeboorte en over geloof die daarmee handelen, dan legt hij daar sterk de nadruk op. Wisse erkent natuurlijk ook wel dat er voorbereidend werk kan zijn, maar hij zegt toch ook heel sterk, het allereerste ritseling van oprecht geestelijk leven, dat is de wedergeboorte. En ik denk dat we hier een spanningsveld houden, wat we nooit helemaal met onze systemen en met onze leerstellige begrippen kunnen overbruggen. Ik zou het vanavond vooral praktisch willen toespitsen, en dat als laatste opmerking, dat ik zeg, wanneer de Heere gaat werken, dan is het zo dat een zondaar ontdekt wordt, dat hij arm wordt. En dan is het praktisch, geestelijk van geweldige betekenis dat hij in overtuigingen niet leert rusten. Als het Gods werk is en een zondaar echt overtuigd wordt, kan hij in overtuigingen ook niet rusten. Kan hij in zijn armoede ook geen rust vinden. is dat allemaal iets wat hem uitdrijft naar de Here toe. En vandaar dat wij, denk ik, vanuit de Bijbel alle reden hebben, en dat is het diepe geestelijke, wat je ook bij Bunyan altijd terugvindt, wanneer iemand overtuigd wordt, wanneer iemand roerselen heeft, acht dat niet klein, gooi alles niet meteen weg, wees er niet onverschillig onder, maar sta naar de kennis van de genade van God in Christus Jezus. Ik denk dat dat de geweldige kracht is van de prediking van de Puritijnen en ook van de prediking van iemand als Bunyan. Aan de ene kant wordt de roerselen van het geestelijke leven van het allereerste begin, die er in hopende waren, die er ook bij christen waren toen hij uit de stad des verderf trok, daar wordt op een bijzonder evenwichtige en ook tere wijze over gesproken. Ze worden opgewekt en aangevuurd, maar tegelijkertijd wordt gezegd, de rust is alleen te vinden in het kennen van de Heere Jezus Christus. En ik denk dat dat de grote praktische geestelijke waarde is van de benadering zoals Bunyan die kent. En dat wij ook persoonlijk, wanneer het gaat over de geestelijke dingen, heel nadrukkelijk onszelf moeten voorhouden en elkaar moeten voorhouden. Het minste en geringste teken van de gunst van God en de werkingen van Gods geest is een groot wonder. Maar wij hebben nodig om die ene naam te leren kennen. Om Christus te leren kennen als borg en zaligmaker. En laat er geen rust zijn voordat we hem gevonden hebben. Met deze woorden zou ik het eigenlijk een klein beetje willen afronden. Ik ben me wel bewust dat er veel meer over te zeggen is, maar het is natuurlijk een onderwerp waar je een hele avond mee zou kunnen vullen. Wat is wedergeboorte en de praktische vragen die daarmee te maken hebben. Maar ik denk dat ik zo een beeld gegeven heb van wat Bunyan erover dacht en wat de geestelijke waarde van die benadering heel duidelijk is. Naar mijn overtuiging. Nog meer vragen? Aansluitend of iets heel anders, dat kan natuurlijk ook. Formulering, en daar moeten we natuurlijk ook aan vasthouden, want zo staat het ook in de Dordtse leerregels en zo staat het in de schrift. Alleen kijk, praktisch bezien is dit de grote waarde van wat Bunyan zegt, de nadruk die er gelegd wordt. Wij moeten niet rusten in overtuigingen of wat dan ook, maar wij moeten hem leren kennen in wie alleen het leven te vinden is. Maar u hebt volkomen gelijk wanneer u zegt, kijk het, de wedergeboorte zoals die in de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, wordt omschreven, dat is de levendmaking. En de levendmaking, dat betekent dat de mens van dood levend gemaakt wordt. Maar nu kunnen er natuurlijk wel aan die levendmaking werkingen vooraf gaan. De schrift spreekt ook over, en dat is denk ik een woord vol geestelijke betekenis, in het Oude Testament over kinderen die in de geboorte zijn blijven staan. Nou, dat heeft ook iets met de wedergeboorte. Dat mensen wel iets onder de indruk van bepaalde dingen gekomen zijn. Maar verder is er nooit vrucht gekomen. Het is niet doorgebroken. Dat is eigen schuld. Dat is door de dwaasheid en de dwaalziekte van hun eigen hart. En daar worden ze voor gewaarschuwd. Maar rondom de wedergeboorte zijn natuurlijk veel meer dingen te zeggen. Maar als u zegt, is de wedergeboorte niet het begin van het geestelijke leven? Dan zeg ik uiteraard. Zonder wedergeboorte is er geen leven. En waar de wedergeboorte is, daar is het leven. Maar er is onder de praktische schrijvers een accentsverschil. De een spreekt veel nadrukkelijker over het voorbereidende werk dan de ander. Allemaal zeggen ze wel dat er iets van voorbereiding kan zijn. Maar de mate waarin voorbereiding voor de wedergeboorte voorbereiding genoemd wordt, is bij de een iets anders dan bij de ander. Maar de waarde daarvan, dat wil ik met nadruk zeggen, de praktische waarde is dat in die Puriteinse geschriften mensen heel sterk gewezen worden op de noodzaak om Christus te leren kennen door het geloof. En ik denk dat die accenten heel schriftuurlijk zijn. Nog meer vragen over dit iets anders? U hebt de gelegenheid. Zo niet, dan gaan we. Ja? Wanneer het echt voorbereidend werk is, dat zit al in het woord voorbereiding, dat leidt tot iets. Bij de Puritijnen, wanneer er over voorbereidend werk gesproken werd, dan werd daarmee bedoeld het goddelijk werk waarmee een zondaar toebereid wordt tot de wedergeboorte en waarin iemand die daardoor toebereid wordt ook tot de wedergeboorte komt en tot het licht komt. De vraag is natuurlijk, kun je dat altijd zo duidelijk onderscheiden? Of dat nu echt voorbereidend werk is wat ook tot de wedergeboorte zal leiden, of dat dat schijn is. Om je woorden te gebruiken, wat uit de mens zelf opkomt. Nou, en dat is nou het punt waarop je bijvoorbeeld in de christenreis zo heel nadrukkelijk vindt dat er allerlei figuren voorkomen als waarschuwende voorbeelden voor ons. Kijk, zolang iemand, Bunyan's eigen woorden, die ik zo uit mijn hoofd aanhaal, maar die ongeveer letterlijk zo leiden, zolang iemand de Heere Jezus Christus persoonlijk niet heeft leren kennen, zal die op zijn minst altijd in onzekerheid blijven dwalen. Ook al zijn er misschien wel dingen in zijn leven, en daarom zegt Bunyan heel sterk dat het noodzakelijk is om te staan naar de vastheid en naar de zekerheid. Want er kunnen ook schijngestalten zijn, en die komen inderdaad op uit het menselijke hart. Denk aan mensen als onkunde, aan de Heer bijbedoeling of bijeinde die we al tegengekomen zijn. Nou, hij zegt, dat soort mensen lijkt wel bepaalde kenmerken te hebben. Het lijkt er wel op, maar het is het echte niet. En het echte is alleen te onderscheiden in de ware geestelijke geloofskennis van Christus en van het woord van Christus. Daar leggen deze mensen heel sterk de nadruk op. Dus wanneer je het hebt over echt voorbereidend werk, wat voorbereidend werk is voor de wedergeboorte, dan is dat werk van God. Maar dat wordt pas achteraf zichtbaar dat het het werk van God was. En zoals de oude uitdrukking dat ook zegt, het einde zal het begin verklaren. Het einde klaart op wat er in het begin geweest is. In het begin kan er vaak heel veel onzekerheid en heel veel twijfels zijn. Ik weet niet of het zo duidelijk is. Ja, dat wist hij. Dat wist hij. Maar dat is pas duidelijk voor hem geworden aan het slot van die geschiedenis zoals hij die verteld heeft. Dat is ook. Dus daarin zie je hoe de dingen ook in die geschiedenis eigenlijk weer in elkaar passen, als ik het zo mag zeggen. Wanneer er geen vragen meer zijn, gaan we eindigen. Mag ik broeder Kater vragen om met ons de avond te besluiten? Psalm 25 vers 2 en 4. We zingen dus Psalm 25 vers 2 en vers 4.
ik u dan voorgaan in dankgebed. Ach, Heere, wat past de naam uw goedheid? Ooit moet u het erkennen voor al de weldaden en zegeningen die gij ons tot hier te hebben willen schenken. Wat bent u nog nederbuigend goed over ons te samen geweest, Heeren. U hebt het nog vergund dat we nog een ogenblik hier mochten vertoeven. Ja, u hebt gegeven, Heeren, dat uw woord weer mag geopend worden. En dat gij uw dienaar bekwaamd hebt voor dat gewichtvolle werk. Past uw grote naam daarvoor ootmoedig te erkennen, Heeren. Zijn toch alle verbeurde weldaden en zegeningen die gij ons tezamen hebt willen schenken. En Heeren, ja, we hebben weer ernstige lessen, ook deze avond, naar ons toegekregen. En die smeken wij ootmoedig van u af. Zou u zelf die lessen, Heeren, door uw geest nog willen komen toe te passen? Ach, wat zou dat groot wezen. Van natuur is er geen plaats voor, Heeren. En daarom mogen wij het van u afsmeken, zou u krachtens uw soeverein welbehagen die werken van vrije genade kon het zijn, Heeren, in ons aller hart nog willen uitwerken. Wat zou dat groot wezen. En wij mogen het toch van u vragen, o verheerlijkte Christus, o grote koning, je hebt het zelf beloofd. Wanneer zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien, hij zal de dagen nog verlengen. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand nog gelukkig voortgaan. Heere, zou u dat nog onder ons krachtig willen werken en schenken? Ach, dat hebben wij niet meer verdiend, Heeren. Wij zijn het niet meer waardig dat je nog aan ons zout wil gedenken. Maar nochtans mogen wij het van u vragen. Maar wat is het te wonderen, Heeren, wanneer wij van deze zaken iets mogen verstaan. Dat is enkel vrije ontferming. Heeren, wil u het nog werken en bevestigen bij de aan of bij de voortgang? Brei nog uit vrije ontferming uw vleugelen of zo over ons te samen uit, Heeren. En kon het zijn, wel nog verblijden door uw grote en goddelijke daden, maar bovenal dat het alles nog zou mogen strekken tot eer en verheerlijking van uw nooit naar waarde genoeg volprezen naam. Dit vragen wij ootmoedelijk van u. We mochten nou een bijzonder onze herder en leraar die gij in ons midden gesteld hebt met zijn gezin aan u bevelen. Heren, wil u hem gedenken, wil u hem zelf ook maar onderwijs komen te schenken, wil het zelf nog krachtig toepassen, ook in zijn hart, dat als u die na toch ook zo van noden. Maar bovenal, Heer, het mocht u behagen, zou hij hem nog als middel in uw hand, als slijk aan je heilige vingeren, nog willen gebruiken, omdat het door zijn bediening nog zeer vele palen gehecht zou mogen worden. Wat zou het een wonder wezen. Maar voor u niets te wonderlijk, u bent er nog diezelfde, die wonderdoende God. Wil u ons dan zo gedenken, u brengen op de plaats onze bestemming en genadelijk verzoening komen te doen over al onze zonden. Dit vragen wij ootmoedelijk van u naar het vrije van uw welbehagen. Alleen om Jezus willen. Amen. Welkom.